Ik lees met jullie Matteüs 22 vanaf vers 23 tot vers 33. Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met 7 broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de 7e toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord: U dwaalt, blijkbaar kent u de schrift niet en de macht van God even min. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. We zingen nu met elkaar Psalm 68, vers 9.
Zoals gezegd, wij gaan nadenken, luisteren naar, we gaan ontmoeten, hoe je het verder ook maar wil noemen, de ontmoeting tussen de Sadduceeën en Jezus in het kader van de vraag, maar dat zal vandaag al wat omhoog komen, dat je denkt, oh wacht even, zou het misschien zijn dat Jezus daarom die 2 geboden aan elkaar koppelt? Dat gaan we eerst doen, na de preek gaan wij genieten van een meditatief moment. Muziek, kunnen we nog wat nadenken, wat met onze eigen gedachten bezig zijn. En dan zingen we van Psalm 89 de versen 1 en 3. De vorige keer in onze zoektocht waren het de Farizeeën. Die vroegen: moet je de keizer, mag je de keizer, zullen we de keizer belasting betalen? We hebben toen gezien dat ze die vraag stelden om Jezus te strikken, te vloeren. Toen was de vraag: waarom stel jij een vraag? Om een ander onderuit te halen misschien? Wij merkten dat Jezus daarop reageerde, ik zeg het even heel kort, met: luister, geef jezelf, jij bent de beelddrager van God, geef jezelf nou eens aan God. En dan mag je meteen horen: de vraag die jullie stellen om mij te strikken, dat komt niet van God. Jullie zijn geen beelddragers van God. Dat zegt Jezus niet. Hij nodigt ze uit om zichzelf aan God te geven en een vraag te stellen die daar ook uit voortkomt. En God stelt jou geen vraag om jou te vloeren. Dat was de vorige keer. Nu is weer een punt: waarom stel je een vraag? Ik heb de jongeren de vraag gesteld: waarom wil jij God kennen? Nou, u kunt zich voorstellen dat dat niet een vraag is waarmee ik ze wil vloeren. Nee, maar u kunt zich ook voorstellen dat dat wel een vraag is waarmee ik maar één bepaald antwoord wil hebben. Namelijk antwoord op deze vraag. Als ik de vraag stel: waarom wil jij God kennen? Dan bedoel ik niet dat je gaat antwoorden: dat wil ik niet. Nee, dat vraag ik niet of jij dat wil, ja of nee. Ik wil weten waarom je het wel wil. Snap je? Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Ja, maar Peter, jij gaat er vanuit als dominee, zoals ik al in de inleiding. Wij zitten in de kerk, dus ga jij ervan uit dat wij allemaal God willen kennen. Ga ik ervan uit dat, en mijn vraag klopt niet. Had ik moeten beginnen met: wil je God kennen? Had je het ook andersom kunnen zeggen: ja, waarom denk je dat ik anders in de kerk zit? Nou, dan heb je weer precies hetzelfde. Hoe kom ik hierop? Want deze vraag, ik ga proberen het jullie uit te leggen vanuit de positie van de Sadduceeën en hoe Jezus erop antwoordt. Aan het eind van de preek hoop ik je duidelijk te kunnen maken dat er iets met ons aan de hand is als het gaat om onze relatie met God. En dan komen we vanzelf, dat is later, op het liefdegebod. Eerst die Sadduceeën. Dat was een van de grote schriftgeleerde scholen, een van de grote talmoedscholen uit Jezus' tijd. De Farizeeën en de Sadduceeën. De Sadduceeën komen bij Jezus. Dus laten we zeggen, Jezus die staat hier bij het spreekgestoelte en de Sadduceeën staan even hier. En die stellen een vraag. Die zeggen, let op, hè, want het is heel punctueel neergezet door Matthäus. Ze beginnen al met, Mozes zegt, kom ik zo op terug, waarom ze zo beginnen. Mozes zegt, als een man getrouwd is met een vrouw en hij sterft zonder kinderen te hebben, dan wordt zijn vrouw gegeven aan zijn broer om voor hem nageslacht te verwekken, zodat de naam van de gestorvene mag blijven op zijn erfdeel. Dat is even een stukje uitleg. Nu kennen wij een geval, onder ons, staat er in het Grieks, onder ons waren er 7 broers. En de eerste die trouwde, kinderloos stierf die. De tweede broer die kreeg die vrouw, stierf kinderloos. Tot en met de 7e toe. Rust, stop. Als man denk ik, zo'n vrouw moet je toch niet willen hebben. Maar toen ik dat had opgeschreven en de preekbrief verstuurd, schrok ik van mijn eigen opmerking. Waarom? Omdat ik opeens bij mezelf dacht, zo'n vrouw moet je niet willen zijn. Wat een ramp om 7 mannen te hebben. Zo wil je toch niet, met alles wat je erbij kunt bedenken, over die huwelijken, over, mens, wat een ramp dat we dit als voorbeeld gebruiken. Maar goed, dat was toen had ik de preekbrief al verstuurd. Ja, ik leer zelf ook. Ja. Maar dat leggen ze neer. Dan vragen ze aan Jezus, hè, want dat is dus zeg maar de situatie die ze oproepen. Er staat nog bij dat de Sadduceeën niet in de opstanding geloven. En dan vragen ze, met wie zal deze vrouw getrouwd zijn in de opstanding? En dan voel je hem al, hè? Dan denk je bij jezelf, wat willen jullie nou? Jullie geloven helemaal niet in de opstanding. Wat doe je dan toch moeilijk over, van wie zal dan zij de vrouw zijn in de opstanding? Daar geloven jullie helemaal niet in. Wat wil je nou met die vraag? En dat weet ik niet. Ik heb werkelijk na alle studie geen flauw idee wat ze nou bij Jezus willen met deze vraag. Het is niet om hem te strikken, want je kunt Jezus hierin niet strikken, want hij kan gewoon zeggen, jullie geloven niet in de opstanding. Dus dat is het niet. Misschien dat ze partij willen, dat hij partij gaat vragen, zoeken. Of, ik weet werkelijk niet waarom ze deze vraag stellen. Maar dat de vraag niet deugt, dat is mij wel duidelijk, want zij geloven helemaal niet in de opstanding. Dus dat hele verhaal over die 7 broers, ik heb het even uitgerekend. Dan is die vrouw dus gemiddeld 3,4 jaar getrouwd met elke broer. Ja, kom op zeg, je denkt toch niet dat dat echt gebeurd is. En daarbij, waarom is dat hele leviraatshuwelijk, hè, dat de vrouw gegeven moet worden aan de broer, waarom is dat ingesteld? Dat zegt Mozes ook. Mozes die zegt dat, zodat de naam van de overledene zal blijven op zijn erfdeel tot in de opstanding. Althans, dat zegt hij niet, maar totdat de Messias komt. Dat is de gedachte erachter. Een naam in Israël gegeven moet blijven bestaan totdat de Messias komt. Ja, maar dat is dan toch de opstanding, of snap ik het nou niet? Dus dat leviraatshuwelijk, dat is met het oog op de opstanding, dat dan zijn naam nog bij de Messias zal zijn. Ja? En jullie Sadduceeën zeggen, er waren onder ons 7 broers en die hielden zich aan het leviraatshuwelijk. Waarom deden ze dat dan? Ja, maar dat vraagt Jezus ook niet. Maar toen raakte ik de weg kwijt. Ik denk, wat, jochies, wat willen jullie nou eigenlijk? Wat willen jullie nou? Waarom stel je deze vraag? Terug naar de vraag die ik aan de jongeren stelde. Want die heb ik vanmorgen verstuurd. Waarom wil jij God kennen? Peter, wat wil je nou met die vraag? Wat zoek je nou voor richting in het hart van de jongeren? Ze kunnen toch zelf wel bepalen of ze dat willen, ja of nee? Irritant, hè? Oké, dit is de vraag. Gaat Jezus antwoorden? Er zijn 2 redenen. 2 grote fundamenten waarop de Sadduceeën hun leer baseren. Ik zei al, let op hè, ze beginnen bij Mozes. Waarom? De Sadduceeën aanvaarden alleen de eerste 5 boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes, als het woord van God. Alleen de eerste 5 boeken. Alle andere, de geschriften, de profeten, noem het de liederen, is allemaal niet woord van God. Dat is wat mensen hebben gedaan met het woord van God bij Mozes. Waarom? Omdat God met Mozes sprak in de tent van de samenkomst. Daar komt het woord van God vandaan en dat is het enige wat we kennen. En in die eerste 5 boeken komt de opstanding niet voor. Dus, zeggen de Sadduceeën, er is geen opstanding, want het komt in de eerste 5 boeken niet voor. Dat is een volkomen legitiem argument. In de eerste 5 boeken komt de opstanding ook niet voor. Dus wilden ze er niets van weten. Nou gaat Jezus antwoorden. Hij gebruikt... het tweede argument is de macht van God. God spreekt tot Mozes en daarom is het een woord van God. Daarom en niet om een andere reden. Jezus gaat antwoorden. En nou heb ik deze dia's nodig. Kijk. Wat jullie hier zien. Ik leg het even uit voor de mensen thuis. Want je kunt niet meelezen. Dit zijn 2 zegeningen uit het 18 gebed. En het 18 gebed werd ook in de tijd van Jezus. Elke dag ook door de Sadduceeën gebeden. Ja? Dus deze mensen die hier staan. Die bidden elke dag de 18 zegeningen van het 18 gebed. Ik heb er 2 uitgepakt. Als ik het goed zeg, de eerste en de tweede. De tweede en de derde, dat weet ik niet meer. Maar goed, helemaal in het begin van het 18 gebed. Een van de gebeden is: gezegend gij, Heere, onze God, de God van onze vaderen, God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. Voor de mensen thuis, ik steek mijn vinger op, want dat citeert Jezus. Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God, die goede weldaden verricht en alles tot zijn bezit vormt, die de daden van de vaderen gedenkt en de zonen van hun zonen een verlosser brengt, over opstanding gesproken, ter wille van zijn naam en liefde, gezegend gij, Heere, Abrahams schild, koning, helper, bevrijder en schild. Nou, mijn vingers steken, hoor je de woorden van Jezus die gaat vragen? Oké, de tweede zegening. Gij zijt machtig voor altijd, Heere. Gij doet doden leven. Groot zijt gij in bevrijden, die in verbondenheid het leven onderhoudt, in grote barmhartigheid doden doet leven, vallenden ondersteunt, zieken geneest en geboeiden losmaakt, en zijn trouw gestand doet aan hen die slapen in het stof. Wie is als gij, Heere van machtige daden, en wie is u gelijk, o koning, die dood en doet leven en bevrijding laat ontspruiten? Getrouw zijt gij in het doen, leven van doden, gezegend gij, Heere, die de doden doet leven. Ik weet, nou breek toch je klomp, hè? Jullie bidden dat elke dag? Voor de mensen thuis, ik wijs nu even naar de Sadduceeën. Jullie bidden dat elke dag? Ja? Jezus gaat antwoorden. Ik heb nu gereformeerd als ik ben de neiging om ze om de oren te slaan. Maar dat doet Jezus niet. Let op wat Jezus doet. Jezus die antwoordt met: je kent de schrift niet en de macht van God niet. Die tweede is jullie nu duidelijk. Want zij bidden dit gebed elke dag. Over de macht van God. En dan ga ik even hier staan. Nu, als Jezus nu zegt: je kent de macht van God niet, dan zou er in mij moeten gebeuren dat ik wakker word. Peter, je bidt elke dag. En je gelooft niet? Ik kan natuurlijk niet zien wat dat met een jongere doet als hij de vraag krijgt: waarom wil jij God kennen? Dan kan hij natuurlijk toeklappen en zeggen: hoe weet jij dat ik dat wil? Maar hij kan ook bij zichzelf denken: is dat zo? Is hier iets van God te krijgen? Jezus zegt: jullie kennen de macht van God niet. Jullie bidden het elke dag. Hij zegt het niet als verwijt. Hij baseert zijn antwoord op wat ze zelf zeggen. Op hun eigen gebed. Jullie kennen de macht van God niet. Dat is niet een draai om je oren. Maar leer die macht nou eens kennen. De macht die hij elke keer in jouw zegening de hemel toezendt. Leer die macht nou eens kennen. Durf nou eens je hart open te zetten voor wat je zelf bidt. Durf nou eens te geloven, zoals in de kerk waar je zelf naartoe gaat. Ja, maar ik moet naar de kerk. Ah joh, kom op zeg. Als een kind van 8 tegen papa en mama zegt: en ik wil niet. Nou, dan moet de papa en mama heel erg sterk zijn, wil je nog een kind meekrijgen. Dus het feit dat je hier zit, betekent dat jij zoekt. Ja, dat is jouw conclusie. Je bidt het elke dag, Sadduceeër. Kom op, laat je uitdagen om de macht. Oké, goed, nou die snappen we nou wel. Hè? De tweede, je kent het woord van God niet. Let op wat Jezus doet. Hè? Ze beginnen met de vragen: Mozes heeft gezegd. Wat doet Jezus? Jezus citeert Mozes. De schrift, jullie kennen Mozes niet. Dat is een beetje raar, want in het 18e gebed komt datzelfde citaat uit Exodus 3 van Mozes. Ja, tweede boek van de vijf. Het citaat uit Exodus 3, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, komt in hun 18e gebed. Ze citeren het elke dag. En toch zegt Jezus, jullie kennen de schrift niet. Even rust, even rust. Ik heb een ontzettende waardering gekregen voor deze manier van praten. Jezus neemt jouw argumenten serieus. Jezus slaat je niet om de oren, maar hij neemt waar zij hun mening op baseren, neemt hij volkomen serieus. Bloedserieus. Hij pakt hun eigen argumenten, gaat met ze mee in gedachten, helpt ze vooruit in het begrijpen van hun eigen geloof. Dus Jezus helpt ze vooruit in het begrijpen van hun eigen visie op de opstanding. Dat vind ik geweldig, dat vind ik pastoraal. Dan denk ik, je slaat iemand niet weg met de waarheid, wat het ook mogen zijn, maar je laat die mensen tot hun recht komen. Jullie baseren je op Mozes, maar je kent het niet echt. Dat is niet van, ga nou eens leren. Nee, kom op jongens, kom op. Kom eens wat dichter bij Mozes. Kom eens wat dichter bij Mozes. Mozes zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En die God die dat zegt, en jullie geloven dat het woord van God is. Hè? Ja, 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 ja. De God die dat zegt. Nou zeg ik even heel hard en bot. Is dat een God van lijken? Regeert hij over doden? Ja? Zoek je iemand? Wie? Esther. Esther of Frank. Ah, dan moet je niet zo moeilijk kijken, je kind vraagt aandacht. Zeg, kom op zeg. Jongen, 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 jongen. Ja, kinderen gaan voor, kun je niks aan doen. Jawel, dat kun je stimuleren. Ja, dat is waar. Oké, goed. Dus hij nodigt ze uit, kom eens wat dichterbij. God, de God waar jij het over hebt, dat is toch niet een God van doden? Als die God zegt tegen Mozes, en dan praat je uit mijn hoofd gezegd, pakweg zo'n 1700 voor Christus. En dan stelt hij zich voor als, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, die zitten hier aan mijn rechter en linkerhand. Maar dat is een paar honderd jaar eerder. Die zijn al lang gestorven en begraven. Ja, maar niet dood. Je denkt toch niet dat God zichzelf voorstelt als de God van doden? Kom op zeg. Dus hij zegt tegen ze, jullie kennen de schriften niet. Dat is niet van, ga je nou studeren. Nee, kom nou eens dichterbij bij die God. Kom nou eens dichterbij bij wat hij in zijn woord zegt. Kom nou eens dichterbij. Ik durf te zeggen dat Jezus tegen ze zegt, kom nou eens wat dichter bij jezelf. Waarom wil jij God kennen? En nou ben ik heel eigenwijs. Want nu ga ik zeggen, en ga nou niet zeggen dat je dat niet wil. Want dan nodig ik je uit. Joh, verschans je nou toch niet. Ga nou toch niet, ja maar die liederen, of ja maar dit, of ja maar dat. Nee, want je zit hier, getriggerd door, wie is God? Kom nou eens wat dichterbij. Want je doet het toch zelf? Kom nou eens wat dichterbij. Ik sla je niet om de oren, kom op. Het is een God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is toch geen God van doden? Zie je wat Jezus doet? De vraag van de Sadduceeën mag je thuis op nakouwen. Waarom ze nou deze vraag stellen? Waarschijnlijk denk ik bij mezelf om zelf gelijk te krijgen. Om een antwoord te horen wat ze al lang wisten. Dat denk ik. Zo kunnen wij ook vragen stellen waar we het antwoord al lang op weten. Vragen over kerk en geloof en zo. En als ik je dan een keer vraag van joh, maar daar weet je het antwoord toch al op. Staan ook niet raar te kijken dat ik vervolgens vraag, maar kom nou eens wat dichterbij. Want wat je wil horen, dat weet je al. Waar ben je naar op zoek eigenlijk? Waarom wil jij God leren kennen? Ja, maar Peter, die kerk is toch helemaal niks aan? Waarom zit je er dan? Kom op, kom nou eens wat dichterbij. Wil je misschien ook het geheim kennen van de omgang met God in Jezus Christus? Wil je misschien ook dichterbij komen in die gemeenschap? Wil je misschien ook geraakt worden door die God die anderen hier heeft geraakt. Het puntje van de Sadduceeën rond ik af met het volgende punt. Dat is mijn observatie. Die Sadduceeën, die gaan niet in liefde met Jezus om. Want zij stellen een vraag waar ze het antwoord al op weten. En het antwoord van Jezus is niet van belang. Wat doet Jezus? Jezus nodigt ze dichterbij. Kom eens hier. Want God heeft jou gemaakt en God wil jou er ook bij. Snap je dat ik nu zoiets begin te krijgen van... Nou snap ik waarom Jezus straks gaat zeggen... dat het grote gebod is de liefde tot God. En wat eraan gelijk is, de liefde tot de naaste als jezelf. Wat Jezus hier doet, heeft zo'n waardering voor hun argumenten. Heeft zo'n waardering voor hun zoeken. Heeft zo'n ongelooflijke liefde voor wie zij zijn. En voor hun dagelijkse gebeden en noem het verder maar op. Ik merk een enorme spanning tussen wat de Sadduceeën aan deze kant aan Jezus vragen. Ze proberen misschien wel een belachelijk te maken en wat Jezus doet. Nu snap ik een beetje dat Jezus tegen ons gaat zeggen. Wat is het grote gebod? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Jij wil serieus genomen worden? Neem het je naaste dan ook. Geef hem de ruimte. Geef hem gelegenheid om te zoeken. Geef hem gelegenheid om te zijn wie hij is. Ik stelde aan de jongeren, en die zijn misschien wel aan het appen, misschien heb ik er zo wel 200, dat weet ik niet. Ik stelde aan, waarom wil je God leren kennen? Als het alleen maar tot gevolg zou kunnen hebben, dat ze zeggen, wat goed dat je ons de ruimte geeft om te zijn wie we zijn. Dan denk ik, dan heb je de preek begrepen. Want zo is God. Zo heeft hij jou gemaakt. Zo vergeeft hij jou je fouten, gebreken en zonden. Zo vertelt hij jou dat je waardevol bent. Omdat hij je heeft gemaakt. Omdat jij mag zijn wie je bent. En zo daagt hij je uit. Om in de geest van Christus te groeien in liefde. Hé, snap je hem? Want nu gaan we vragen, Heer Jezus. Hoe doen wij dat dan? Groeien in liefde. Nou ja, heb God lief boven alles. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, ik kan het ook anders zeggen. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is al waar het in de Bijbel om gaat.